Judith, wij hebben een heel leuk uitje voor onze luisteraars.
En dat klopt, dat zijn filosofische wandelingen door Amsterdam.
Ja, want vrijheid is natuurlijk een heel belangrijk onderdeel van onze nationale identiteit. Vrijheid om jezelf te zijn, liefde hebben wie je wil, te geloven wat je wil. Maar hoe is onze vrijheid eigenlijk ontstaan?
Grote filosofen als Descartes en Spinoza die vonden 350 jaar geleden al een toevluchtsoord in Amsterdam, waar zij hun ideeën over de mens, de natuur en God konden ontwikkelen. Zij gingen in tegen de dogma's van de gevestigde macht en legden de basis voor het moderne wereldbeeld.
Ja, en sinds 2019 eert Amsterdam deze en andere denkers met citaten van hun werk op stoeptegels. Wil je meer weten over hoe hun ideeën ons huidige begrip van vrijheid hebben gevormd? Met gratis audiotours en gidswandelingen wandel je langs de tegels en hoor je over het gedachtegoed van deze 17e-eeuwse filosofen.
Van harte aanbevolen om dit dus te gaan doen en denk je, goh, leuk, dat ga ik doen. Dan kun je kijken op vrijheidvanamsterdam.nl. Daar vind je alle wandelingen. En de Vrijheid van Amsterdam is mogelijk gemaakt door het Humanistisch Verbond.
Veel plezier met wandelen en veel plezier met deze aflevering. Goed is wat ons vitale verlangen bevredigt en kwaad is wat het niet bevredigt. Op deze manier drukte de Spaanse filosoof Miguel de Unamuno uit dat in de filosofie niet het verlangen naar kennis, maar het verlangen naar het leven leidend zou moeten zijn. Waarom wordt Unamuno de Spaanse Kierkegaard genoemd? Wat betekent in zijn denken het tragische levensgevoel? En waarom is volgens hem naast ratio ook verbeeldingskracht een kennisinstrument? Over deze vragen en nog veel meer gaan we de komende 3 kwartier hebben. De gast is Timo Slootweg, de denker die centraal staat, Unamuno.
Vers les docks où le poids et l'ennui me courbe le dos.
Dag, goed dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de podcast Filosofie van het Centre Erasme, School voor Filosofie. Mijn naam is Allard Amelink en het concept van deze podcast is wel bekend. Een hoofdgast, een presentator en een sidekick. En in ongeveer 45 minuten tijd duiken we in het denken van één filosoof. En vandaag naast mij Jozef Waanders.
Goedemiddag, we zijn in Den Haag vandaag. Was dat niet een rubriek vroeger op de radio? Of van Den Haag vandaag? Nou,
ja.
Vandaag zijn we in Den Haag voor de laatste aflevering van dit seizoen.
Ja, laatste reguliere aflevering.
Laatste reguliere aflevering van dit seizoen. Over een denker wiens bijnaam geloof ik, maar dat gaat onze hoofdgast van vandaag, gaat mij daar wellicht op corrigeren. De Spaanse Kierkegaard werd genoemd.
Ja, we dachten nog meteen, we maken er een quiz van, maar je hebt waarschijnlijk de titel van de aflevering gezien. Maar,
maar voor het geval je dat nog niet hebt gezien, houden we het nog even spannend. Wie is de Spaanse Kierkegaard? En dan sla ik meteen het bruggetje naar onze hoofdgast.
Timo Slootweg. Hij studeerde geschiedenis in Rotterdam en wijsbegeerte in Leiden. In 2000 promoveerde hij aan de faculteit wijsbegeerte te Rotterdam op geschiedenis en ethiek, historisch besef in de traditie van Hegel, Heidegger en Derrida. In Rotterdam doseerde hij vervolgens enkele jaren geschiedfilosofie en momenteel is hij universitair hoofddocent rechtsfilosofie in Leiden. Vorige maand verscheen van zijn hand Langs tragische einders, verkenningen in de esthetica van moraal en recht, waarin ook de hoofdpersoon van deze aflevering, dus de Spaanse Kierkegaard, voorbij komt. Dag Timo, mooi dat we bij je te gast mogen zijn en dat jij in onze podcast bent.
Goedemiddag, ja, welkom hoor. Ja.
Ja, en wie is die Spaanse Kierkegaard?
Dat is Miguel de Unamuno. En Miguel de Unamuno. En ik ben zelf ook niet het Spaans machtig, maar dat is ongeveer de uitspraak, ja.
Ja, en wordt klopt die bijnaam of had je hem nog nooit eerder gehoord?
Ik heb hem, dacht ik, wel eens gehoord, ja. Ja, ja. Okay. Nou, het klopt ook wel. Hij is erg beïnvloed door Kierkegaard als katholiek. Wat bijzonder is natuurlijk, maar ook door zoveel anderen. Door Pascal en ook heel sterk door Nietzsche. Wat wel interessant is voor een religieuze denker.
Ja, we gaan het over hem hebben, Naad. Miguel de Unamuno was schrijver, filosoof en dichter. Geboren in 1864 in Bilbao, in Spaans Baskenland. Hij studeerde letteren en filosofie en promoveerde in 1884 op het proefschrift Oorsprong en prehistorie der Basken. Hij werkte tot 1891 als docent in Bilbao en daarna werd hij hoogleraar in Salamanca. Hij was politiek gezien uitgesproken, wat hem achtereenvolgens in conflict bracht met de dictatoriale regimes van Primo de Rivera en na de Spaanse Burgeroorlog Franco. Door de eerste werd hij uit zijn functies gezet en verbannen naar de Canarische eilanden. En na een kort herstel werd hij door Franco opnieuw uit zijn functies ontheven en onder huisarrest geplaatst tot aan zijn dood.
Mocht hij niet eens naar de Canarische eilanden?
Nee, dat was jammer. Hij overlijdt uiteindelijk in Salamanca in 1936. Hij is ook een gevierd schrijver, zo noemde Jorge Luis Borges Nevel het beste Spaanse boek van de 20e eeuw. We zullen zich ons natuurlijk voornamelijk richten op zijn filosofie. Ja, en misschien is dan gelijk de eerste vraag op basis van deze biografie, Timo, van wat maakt zijn denken dusdanig dat twee dictators achter elkaar denken Unamuno moeten we kwijtraken?
Nou, dat had allerlei redenen, maar Unamuno's denken verzet zich tegen het totalitaire, tegen het dictatoriale. Hij is eigenlijk voortdurend bezorgd om de mens. Niet om de mens in het algemeen. Die laat zich heel goed op dictatoriale wijze en door totalitaire regimes bedienen. Maar hij was bekommerd om de mens in het bijzonder. Daar ging het hem om. De mens als persoon. De mens is een mens van vlees en bloed. En die moeten we als zodanig serieus nemen. En dat kan niet door een liefde voor de mens in het algemeen. Ik vergat nog te zeggen, hij is ook erg beïnvloed door Dostojevski. Nou, bij Dostojevski vinden we die prachtige uitspraak van Ivan, is het geloof ik, in de Gebroeders Karamazov, dat liefde voor de mens in het bijzonder eigenlijk onmogelijk is. Mens in het bijzonder is weerzinwekkend. Als er liefde mogelijk is, dan geldt die alleen voor de mens in het algemeen.
Ja, een soort de abstractie van de mens is fijn, maar die echt daadwerkelijk uit zijn mond ruikt, zeg maar.
Nou ja, en dat zie je natuurlijk terug. Hè? Een dergelijke benadering van de mens, die laat zich makkelijk verdisconteren in een of andere prachtige dictatoriale politiek. En als je daartegen verzet, dan krijg je met dat soort denkers te maken, dat soort politici te maken, die willen daar vanaf natuurlijk. Dan kom je maar in botsing en dan zullen ze op een of andere manier laten leiden.
Ja, en hoe maakt hij dat onderscheid? Dus dat die mensen in het algemeen en de mensen in het bijzonder, waar ligt de scheidslijn tussen die twee, zeg maar? Gaat het altijd echt over een individu en een collectief? Of om een abstractie en iemand in het bijzonder? Of waar ligt die grens?
Hij is zeker niet ongevoelig voor de samenleving of voor gemeenschap. Je zou kunnen beweren dat hij dat juist heel belangrijk vindt. Maar die samenleving, die gemeenschap, die kan maar bestaan voor zover die bezield is door personen, door mensen van vlees en bloed. Dan is het pas een gemeenschap in eigenlijke zin. Ook in dit opzicht is hij sterk beïnvloed door Kierkegaard, denk ik. Kierkegaard heeft eens gezegd, het christendom, zijn eigen geloof, het christendom is in essentie asociaal. En mensen hebben dan dat ook nagedragen. Zijn filosofie is asociaal, wil niks weten van gemeenschap. Het was helemaal niet waar natuurlijk. Hij meende toch eerst dat individu vrij te moeten leggen voordat hij aan die gemeenschap toekwam. Zonder de bezieling van individuen, personen, mensen van vlees en bloed, krijg je geen gemeenschap. Hooguit een contractsamenleving of whatever. Maar niet een gemeenschap in eigenlijke zin.
Ja, en dus is het niet een miskenning van de waarde van gemeenschap, maar begint het bij bezielde individuen of echte individuen?
Ja. Ja, en zo begint ook zijn boek, hè, als je nu nadenkt.
En zijn boek, even voor de luisteraar, dat is dus het boek Het Tragische Levensgevoel.
Ja, ik dacht dat Allard het al noemde. Dat is echt zijn hoofdwerk. Ja. Het Tragisch Levensgevoel in de mensen en de volkeren. Althans, zo is het.
En dat is zijn filosofische hoofdwerk?
Dat is zijn filosofische hoofdwerk.
Daar refereer je aan, oké.
Verder heeft hij.
Want je zei, dat hij begint dat boek op een bepaalde manier.
Hij begint dat boek met uit te leggen hoe je eigenlijk zou moeten filosoferen. Hoe dat gewoonlijk gaat en hoe dat eigenlijk zou moeten. En hij zegt dan, En dat sluit direct aan bij wat je zojuist vroeg. Hij zegt dan dat de meeste filosofie gedaan is door mensen die eigenlijk maar nauwelijks mens lijken te zijn. Door algemene denkers, zoals hij dat noemt. Die willen ook zichzelf als persoon niet laten gelden. Maar die willen zomaar objectief denken. En wetenschappelijk denken. Tekenend voor de hele traditie van de filosofie, meent hij. Dat mensen de ratio voorop hebben gesteld. En dat dan daarachter de persoon van de denker helemaal
verdwijnt.
Verdwijnt, inderdaad. En daar tegenover stelt hij dat het echte filosoferen, filosofie die de mens recht doet, die niet vreemd is aan de mens en aan hoe hij leeft, dat echte denken zou moeten gebeuren door personen. Mensen die dus, ja, om het zomaar te zeggen, geëngageerd zijn als denker.
Mm-hmm. Al leven
die zich voordat die hun eigen persoonlijkheid te berde brengen. Laten gelden in die filosofie. Ja, en dan gaat zo dat boek eigenlijk verder. Want hij zegt, kijk, dat als je dat ten eis zou moeten stellen, als je niet als een soort vreemdeling zou moeten denken, als objectieve denker, maar als persoon, ja, dan hoort daar ook het gevoel bij. Hoort er ook het gevoel, meer bepaald het verlangen bij. En dat moet zijn niet alleen maar het verlangen naar kennis, maar het verlangen naar leven. Dat zou centraal moeten staan. Zeer direct de verwantschap met Nietzsche. En die filosofie die is heeft steeds getuigd van wat je bij Aristoteles vindt. De eerste zin van de metafysica van Aristoteles zegt: alle mensen verlangen van nature naar kennis. Nou, dat heeft die filosoof eigenlijk als iets goeds gezien. Ja, het is wellicht ook iets natuurlijks. Maar de mens wordt niet alleen maar gekenmerkt door een dergelijk verlangen naar weten. Dat kenmerkt hem ook, volgens Unamuno. Maar eerst en vooral heeft hij een verlangen naar te leven. En niet zomaar een beetje te leven. Maar naar grenzeloosheid, naar eindeloos leven.
Naar absolute.
Naar onsterfelijkheid. Mm-hmm. Nou, dat zou moeten bewegen te denken. Een dergelijk erotisch verlangen naar leven.
Erotisch zijn?
Ja, want dat is toch wat hij aan de Platoonse filosofie wel heeft overgehouden. Een mens wordt bewogen door een erotisch verlangen naar de vervulling van een dergelijk tekort. Van een tekort aan bestaan, aan leven. Dat wil hij vindt pas bevrediging zodra hij dat gevonden heeft. Ja.
En wat is dat tekort?
Het menselijk tekort, het verlangen, is precies het uitblijven van die onsterfelijkheid. Die onsterfelijkheid wordt, en dat is kenmerkend voor de tragiek van het menselijk leven, die onsterfelijkheid wordt steeds in gevaar gebracht door allerlei factoren, maar eerst en vooral ook door de dood.
Ja,
de dood lijkt in de weg te staan aan de onsterfelijkheid waar een mens toch naar verlangt. De dood lijkt het einde te zijn van het leven. En dus ja, in de weg te staan aan de vervulling van het menselijk leven. Van ons verlangen naar leven. Dat is de tragiek van het menselijk bestaan. En dan nader beschouwd blijkt het de ratio te zijn die de mens vertelt dat hij sterfelijk is. En dat het daarmee ook afgelopen is. Dat het met de dood ook echt afgelopen is.
Als in, het lijkt de dood te zijn, maar in werkelijkheid, als je beter kijkt, blijkt het de ratio te zijn. Bedoel je het zo?
De ratio die het probleem heeft met de dood.
Ja, de ratio plaatst de mens nadrukkelijk voor de dood. En maakte mensen ook wijs, althans die opvatting vind je bij nogal wat filosofen, dat het daarmee ook afgelopen is. Dat die dood ook inderdaad moet betekenen dat verlangen naar onsterfelijkheid niet mag prevaleren, geen rol mag spelen. Dat je dat beter maar niet moet doen.
Ja.
Hij geeft zelf een voorbeeld van Spinoza. Bij Spinoza vind je de opvatting dat alle dingen streven naar voortleven, voortbestaan. Maar Spinoza zelf geloofde daar niet in. Zegt toen hij kon daar niet in geloven. Hij was zo'n rationalist dat hij niet kon geloven in wat hij toch zag. Dat ook een mens streeft naar voortbestaan. En dan wordt bij Spinoza de hoogste wijsheid, de stoïsche wijsheid van maar niet te verlangen. Hm. Niet te verlangen, niet te huilen, niet te schreeuwen, niet te gillen, niet te spotten. Maar te berusten in die wijsheid. In die wijsheid dat het leven eindig is en met de dood stopt.
Ja, en dat is ergens dus wat je zegt met die introductie van zijn bekendste werk. Dat hij dan dus stelt van dat is eigenlijk net langs die rationele lijn denken, puur op de ratio. En dat verlangen eigenlijk buiten de beschouwing te laten. Zie ik het zo goed?
Ja, dat is de inzet geweest van die filosofie. Dus het stoïcisme, de Platoonse school natuurlijk. Maar die is met het antieke stoïcisme is dat zeker niet geëindigd. Dat stoïcisme is iets wat voortdurend, een soort chronische ziekte zou je kunnen zeggen, die onze beschaving steeds aanhoudt. En die maakt dat wij dat prachtig verlangen naar onsterfelijkheid maar laten zitten.
Ja.
En dan ook niet meer onze gevoelens durven tonen. Althans, daar geen voeding aan willen geven. Geen voeding, geen water aan durven geven.
Nee.
Maar dat begint allemaal bij Plato, boek 10 van de Politeia. Is heel sterk tegen de tragedie gericht. Tegen gevoelens gericht. Die moet je afsterven. Mm-hmm. Want de reden moet heersen met behulp van de wil over de begeertes. Mm-hmm. En we moeten ons niet van de wijs laten brengen door wat de passies ons zeggen. Nou ja, dat vind je in uitvergrote vormen echt terug in het stoïcisme. In die antieke school, maar dan later in het neo-stoïcisme bij Spinoza en bij anderen. Dat is een voortdurend, chronische moeilijkheid eigenlijk. En die in de weg staat aan het waagstuk dat een mens toch moet aangaan. Om dat waar die mens naar verlangt, eerst maar te willen zien, te willen kennen op een bepaalde manier. En dan ook te willen verwerkelijken. Te willen verwerken. Die onsterfelijkheid wil werkelijkheid worden. Werkelijkheid worden door toedoen van de mens. Toedoen van de mens die dat allemaal realiseert. Die onsterfelijkheid nastreeft. En op praktische wijze door actieve liefde ook realiseert in deze wereld. Door de wereld te verpersoonlijken. Dus resumerend, wij neigen ertoe de wereld voor te stellen als een objectief ding. En zo benaderen we ook andere mensen als dingen. In hun algemeenheid benaderen we ze, zien ze als dingen met een bepaalde essentie. Maar als wij het verlangen naar onsterfelijkheid laten, naar leven, oneindig leven, onsterfelijkheid laten prevaleren, dan krijgen we een hele andere wereld te zien. En dan gaan we die ook realiseren. Gaan we die ook maken, scheppen. Dan worden we kunstenaars en dan wordt de wereld ook inderdaad zoals we die willen zien. Zoals we die willen zien.
Maar gaan we hem echt helemaal volgens Unamuno realiseren? Of blijft dat uiteindelijk een punt aan de horizon waar je in dat tragische levensgevoel wel hoopt naar onderweg te zijn of je opricht? Maar zegt Unamuno echt dat je dat op een of andere manier in het leven kan realiseren?
Je stelt dat nu zo tegenover elkaar. Maar dat hoeft misschien niet. Hij heeft het inderdaad over het verwerkelijken van het beeld dat wij zien. Zodra wij verlangen naar onsterfelijkheid, dan zien we de wereld ook zo. En dan gaan we dat ook, dan gaan we dat ook verder verwerkelijken. In praktische zin.
Ja, maar noem eens nog een paar voorbeelden van die praktische zin. Wat geeft hij als...
Nou, ik zei actieve liefde. Dus als jij door het verlangen naar onsterfelijkheid ook gaat geloven in die wereld, dan ga je ook van dat geloof getuigen. En dat doe je in de zin van een actieve liefde. Actieve liefde houdt in dat je mensen inderdaad in concreto benadert als mensen van vlees en bloed. En ze niet als een ding beschouwt waar je maar tegenaf kan zetten of waar je toe moet verhouden. Maar je gaat ze benaderen als een naaste. En je gaat ze helpen omdat je zonder hen... Je gaat ze helpen in liefde omdat je zonder hen ook niet de onsterfelijkheid kan verwerven.
Want waarom kan dat niet zonder hen?
Wij mensen verlangen, als ze zegt als persoon van vlees en bloed, zo moeten we denken, naar leven, naar oneindig leven, naar onsterfelijkheid. En die onsterfelijkheid die kunnen wij maar verwerven. Niet buiten de ander om, ondanks de ander, maar alleen maar met de ander. En daarom is hij zo'n fan van Paulus. Die heeft eens gezegd, de apostel Paulus, die heeft eens gezegd: God zal zijn alles in allen. God zal zijn alles in allen. De onsterfelijkheid waarnaar wij streven, die kan alleen werkelijkheid worden. We kunnen alleen bevrediging vinden in de zin van die, van dat verlangen. Door ons in liefde tot de naaste te bevinden. En zo ook te handelen. Wordt dat ooit werkelijkheid hier op aarde al? Zal dat ooit helemaal zo gebeuren? Nee, dat kan niet. Dat kan niet. Dat moet ook altijd een streven blijven. Waardoor ook de tragiek van het leven bewaard moet blijven. In zekere zin.
Maar dat is die actieve liefde. En wat, ja. Je noemde net ook kunst al even in een bijzin als vorm of...
Ja, als wij zo dat spoor van dat verlangen naar onsterfelijkheid volgen, ja, dan gaan wij de wereld ook omvormen. Dan gaan we de schepping vervolmaken. Dan worden we zelf schepper. Dus we zijn beeld Gods volgens Unamuno. In de zin dat wij net als God scheppend zijn. Scheppend zijn en de wereld omvormen door die te verpersoonlijken. Door die als iets persoonlijks te benaderen.
Ja, en niet als een ding.
En niet als een ding, maar, ja. Niet als een abstractie, maar als een ding. En dat geldt niet alleen voor mensen, eigenlijk de hele schepping kunnen wij zo verpersoonlijken. En dat is, daar ligt al direct een heel belangrijk esthetisch element van zijn filosofie. Hè? Ligt er eigenlijk iets voor. Dus wanneer wij de passie, het verlangen naar kennis voorop stellen, zegt hij dan ontsluiten wij daarmee een wereld van honger, zegt hij. Een wereld van honger. Een wereld waarin alles draait om noodzakelijke levensbehoeften. Dat is een wereld waarin mensen tegenover elkaar staan. Die elkaar ook beconcurreren. Naar het leven staan. En er moet in die wereld op een of andere manier iets van gemeenschap tot stand komen. Je kunt daar heel makkelijk de filosofie van Hobbes in herkennen, ja. Eigenlijk, in wat hij daar zegt. Als wij het verlangen naar onsterfelijkheid voorop stellen, dan ontsluiten we de wereld op een heel andere manier. Dan openbaren we de wereld daardoor op een heel andere manier. Dan komt die wereld naar voren als een wereld van liefde. Als een wereld van liefde waarin mensen in liefde met elkaar samenleven. Daarin gaat het niet om het noodzakelijke, maar in het mogelijke. Daarin worden dingen mogelijk. God is dat alles mogelijk is. Voor God is alles mogelijk en God is dat alles mogelijk is. Maar een dergelijke mogelijkheid openbaart zich alleen op het moment dat wij inderdaad het verlangen naar onsterfelijkheid laten gelden. Het verlangen naar leven voorop stellen. Wanneer wij als persoon, als mens van vlees en bloed denken. Dan pas evolueer je daardoor een wereld die op een dergelijke manier is geconstitueerd. En hoe doe je dat dan? Zegt hij, wat zijn dan je kennisinstrumenten? Nou, bij die wereld van de honger, gaat het om je ratio, je intellect. Maar bij die tweede wereld is het de verbeeldingskracht. Zijn het die esthetische kenvermogens, zoals de verbeeldingskracht, die dat alles tevoorschijn roepen? Dat is wel bijzonder. Dus verbeeldingskracht is een kennisinstrument. Waarmee je dus een wereld tevoorschijn roept. En we moeten dus begrijpen van Unamuno dat dat niet zomaar iets subjectief is. Een fantasie.
Een gedachte is vinsel. Ja.
Maar dat je daardoor werkelijk een wereld in het leven roept. Tevoorschijn roept.
Ja. En hoe is nou die... Want die onsterfelijkheid kun je natuurlijk echt plaatsen in een wereld buiten. En in een hiernamaals na dit leven. Maar dit klinkt heel intermenselijk. Dus hij ziet dat onsterfelijke in het hier en nu wel. Of is dat onsterfelijke wel in een wereld die wacht na het leven?
Ook weer beide. Ook weer beide. Dus nog even om die vraag nog te beantwoorden die Jozef stelde. Je verwerkt de wereld, maar er blijft ook altijd genoeg
te tragedie
over.
Er blijft genoeg tragedie over. Ja,
precies. Ja. En nu was de vraag, dat hemelse leven, die onsterfelijkheid, die kun je hier en nu alvast tot stand brengen. Iedere daad van liefde, daar brengt iets van dat eschaton aan. Maar dat is ook iets wat altijd uitblijft en als een hemels perspectief voor ogen staat. Ik denk dat Unamuno wel een heel eind gaat met het een soort van ontmythologiseren van een aantal metafysische begrippen die het christendom aanhangen. Dus wat hij zegt over de hemel, dat is heel interessant. De hemel is een situatie waarin die liefde prevaleert. De liefde prevaleert. Het is een wereld van liefde, niet? En de hel moeten wij voorstellen als een situatie waarin alleen maar wetten gelden. Wetten kunnen bestaan om de samenleving bijeen te houden.
Grappig, dus niet wetteloosheid, maar...
Juist, wetgedictatorieerde...
Juist de absoluutheid van de wet is de hel, in plaats van wetteloosheid.
Ja. Ja, dat zou je kunnen zeggen, ja. Ja. Er is in de theologie, heeft men zich wel een voorstelling gemaakt van de hemel als een plek die afgezonderd is van de hel. En Unamuno zegt dat mensen zich daar als het ware zitten te vergenoegen dat zij in de hemel zijn, terwijl de anderen in een poel van vuur.
Ja, poel van wetten zitten.
Ja. Ja, hij zegt, dat is toch een beetje moeilijk voorstelbaar. Dat we de hemel zo voor ons moeten stellen. Kijk, en hij komt steeds terug op die gedachte, dat verlangen naar onsterfelijkheid. Wij kunnen maar onsterfelijk worden met en door anderen. En als anderen de ontmoeting uit de weg zijn gegaan, of de liefde niet hebben gevonden, of zijn verhard door rationalisme of door een berekenende mentaliteit, in ieder geval kwaad, kwaad hebben gedaan. Ja, dan kunnen wij ons daar niet van distancieren. Wij zijn niet alleen verantwoordelijk voor onze eigen zonde, maar ook voor de zonde van anderen. Dus wij kunnen ons die hemel ook nooit zo voorstellen. Wij kunnen niet in hemel verkeren zolang er nog een hel is. En dan zouden wij alsnog ons over die zondaars moeten bekommeren om die hemel tot stand te brengen.
Dit is de gedachte van Unamuno.
Ja. Ja.
Eigenlijk zegt Unamuno, wil meer ruimte scheppen voor dat verlangen naar het absolute, voor het eeuwigheidsverlangen. En zegt ook dat je dat kan realiseren, al dan niet helemaal. Of in ieder geval moet dat een soort maatstaf zijn. Maar ziet hij daar niet ook een gevaar in? Thematiseert hij niet ook een zekere maat die de mens misschien heeft te houden? En ik bedoel, ik denk bijvoorbeeld aan Camus. Hè. Voor Camus is natuurlijk het eeuwigheidsverlangen iets wat hij ook zeer zelf heeft gekend. En in veel van zijn werken, echt vroeger, nog voor absurde werken, heeft gethematiseerd. Maar later gaat hij ook het probleem, de ontsporing daarvan thematiseren. Dus dat het eeuwigheidsverlangen van de mens, het verlangen van de mens naar het absolute, ook kan ontsporen. Hè? In een Caligula bijvoorbeeld. Hè? Dat het, we hadden het eerder al over het dictatoriale tegenover het denken van Unamuno. Maar in ieder geval het eeuwigheidsverlangen kan ook ontsporen omdat het een bepaalde menselijke grens overschrijdt. Dus dat de mens in zijn eeuwigheidsverlangen toch altijd ook rekening moet houden met een te respecteren grens. Dat hij dat absolute nooit helemaal kan realiseren, dat hij ernaar kan verlangen, maar dat hij zich daarin te beteugelen heeft. Dat is natuurlijk een notie uit de latere Camus. Is er zoiets ook bij Unamuno? Of ziet hij dat gevaar niet zo? Zegt hij, laat maar gaan met dat eeuwigheidsverlangen. Jaag erachteraan.
Hoe meer, hoe beter.
Hoe meer, hoe beter.
Ja, het is toch dat laatste. Dus, hij zegt ook,
hoe meer, hoe beter.
Hij zegt, het grootste gevaar eigenlijk voor menselijk leven is de berusting. Die stoïcijnse berusting. De indolentie ook. Van niks te doen. Mm-hmm. Maar te laten zitten. Mm-hmm. Dus we moeten alsmaar blijven streven. Blijven verlangen naar die onsterfelijkheid.
Maar zit daar een grens aan? Of zit er echt helemaal geen grens aan? Is daar nergens iets van een maat die hij thematiseert? Of een mogelijke ontsporing ervan? Of?
Nou, die ontsporing ziet hij wel. Maar vooral binnen de sfeer van het rationele denken. Daar heeft men zich een voorstelling gemaakt van die onsterfelijkheid. Die inderdaad de deur wagen bij het openzet voor.
Omdat die uiteindelijk weer niet over mensen van vlees en bloed gaat.
Niet om mensen van vlees en bloed gaat. Mm. Wordt het daar mogelijk geacht daar zomaar aan voorbij te gaan. Even kijken. Misschien sluit dit wel goed aan. Hij vergelijkt het ook met het. Met de opvattingen van de Grieken. Bij de Grieken was onsterfelijkheid iets natuurlijks. Iets waar je niet naar hoefde te streven, maar wat de mens van nature aanhing. Dus die reïncarnatieleer bij Plato bijvoorbeeld, is daar getuige van. Hè? En Socrates aan het einde van zijn leven, die eigenlijk zegt van, nou ja, ik vind het niet erg om dood te gaan, want straks ben ik thuis bij de ideeën. Niet? Mm-hmm. Good riddance. Het leven is een ziekte. En vergeet Asclepius niet een haan te offeren. Want ik ben bijna genezen. Mm-hmm. Ja, dat is anders bij Unamuno. Sowieso benadrukt Paulus, op wie hij zich beroept, dat de mens opstaat in het lichaam.
In de christelijke leer.
Ja. In de christelijke leer staat de mens op. Zal de mens opstaan in het lichaam. Mm-hmm. Dat houdt hij die Atheners ook voor, hè, Paulus. Als gevolg waarvan hij als dwaas versleten wordt. En inderdaad om zijn leven moet vrezen. Dat lichamelijke blijft bewaard. En het is ook ten opzichte van de concrete naaste, lichamelijke naaste, dat hij dat onsterfelijkheidsstreven moet zien te verwerkelijken. En dat bewaart zijn filosofie, denk ik, voor een heleboel ijdelheid en roemen. Voor allerlei gevaren die Griekse filosofie wel aanhangt. Een totalitair gevaar dat je bij die Griekse filosofie wel ziet.
Het interessante vind ik dat het de hele tijd enerzijds heel christelijk is, want je zegt net, hij beroept zich daarbij op Paulus en over de vleeselijke wederopstanding en zo. Dus dat maakt het allemaal heel traditioneel dogmatisch christelijk. Maar op andere punten is het weer, voelt het ook heel anders. Hoe is zijn verhouding tot het geloof? En dat ziet hij als een stepping stone voor een nieuwe manier van denken. Want ergens interpreteert hij die onsterfelijkheid niet op een klassieke manier. Van er is een hemel, die komt na dit leven. En span je nu in om de goede dingen of de goede dingen te geloven of de goede dingen te doen. Dan kom je in een hemel. En toch is het ook helemaal doordrenkt van die christelijke dingen. Hoe is hij een klassieke christen in die zin, zeg maar? Beleed hij in die zin het katholieke geloof tot zijn dood zonder scrupules? Of is die...
Nou, hij staat natuurlijk wel heel kritisch ten opzichte van die katholieke rationalisme. Katholieke leer van Thomas van Aquino bijvoorbeeld, daar zet hij zich mee uiteen. Daar is hij kritisch op, want hij vindt dat daar de reden te veel prevaleert.
Ja, dus ook in het christendom zit die rationaliteit waar je tegen strijdt. Het is eigenlijk ook een gebrek aan onsterfelijkheid.
Ja, en daarom kan ik me voorstellen, dat is natuurlijk toch de hoofdtraditie geweest binnen het katholicisme. En hij zelf zegt ook dat rationalisme kenmerkend is voor een zeker protestantisme. Ja, en als je dan ziet hoe hij als het ware strijdt tegen dat rationalisme en toch vasthoudt aan dat geloof, dan kan ik me voorstellen, je denkt, ja, maar dit is iets heel nieuws. Dat is in zekere zin nieuw, maar hij beroept zich natuurlijk op het oude christendom.
Ja.
En hij meent dat men, ja, dat heeft willen uitleggen met behulp van het Griekse conceptuele instrumentarium dat destijds beschikbaar was. En dan is men voorbij gegaan aan de kern daarvan. En nu haalt hij dat weer boven en zegt hij, ja, maar dit is het eigenlijk.
Ja, en dat is gek genoeg, dat is dat verlangen naar het leven, wat denk ik misschien bij dat rationalistische christendomgevoel ook past, dat het juist een levensafwijzende houding is van matiging en niet verlangen naar een leven, maar weten dat je het gaat sterven en zulke dingen. Dus dat...
Ja. Dus Nietzsche heeft dat christendom voorgehouden dat het levensontkennend is.
Ja.
En hij is het met hem eens, eigenlijk.
Unamuno
is het met Nietzsche eens. Dat klopt ook. Die hele traditie die is daaraan voorbij gegaan. Het christendom, dat is zo. Dat is zo niet, eigenlijk, zegt hij dan tegen Nietzsche.
Dus hij is het niet met Nietzsche eens?
Hij is het tegelijkertijd wel en niet met hem eens.
Wel
hij is het niet
het
met hem eens waar het gaat om zijn kritiek op het christendom tout court. Mm-hmm. Maar hij is het wel met hem eens dat Platoonse christendom, laten we het zo maar noemen, dat je ook bij Thomas van Aquino vindt, dat levensontkennend is, voorbij gaat aan de dwaasheid van het leven.
Mm-hmm.
De Heer heeft de wijsheid der wijzen tot dwaasheid gemaakt. En de dwaasheid tot wijsheid verheven. Ja, dat gaat over die Griekse filosofen die de zaak verkloot hebben.
Volgens Unamuno.
Volgens Unamuno, ja. Volgens Unamuno.
Ja. Nee, dat we even helder hebben wie volgens wie wat verkloot heeft.
Nee, maar dat is inderdaad verwarrend. Er is eigenlijk maar nauwelijks aanwijzing voor dat Nietzsche zelf op een hele manier van plan was ooit iets vriendelijks te zeggen over het christendom. Behalve dan dat hij natuurlijk in...
Platonisme voor het volk, heeft hij toch gezegd?
Over de genealogie van de moraal zegt dat Jezus zelf een held was. En een revolutionaire, verantwoordelijk voor een herwaardering van waarde. Maar aan de andere kant lijkt Nietzsche toch ergens, door zich zo te richten tegen het platonisme voor het volk, inderdaad, hè, in de voorrede van Jenseits van Goed und Böse, noemt hij dat zo. Door zich zo duidelijk te richten tegen een bepaald christendom, lijkt hij toch de deur open te zetten voor een andere interpretatie daarvan. Een andere interpretatie van het christendom die niet Platoons is.
En nu zijn we weer bij Nietzsche.
Nu zijn we bij Nietzsche. Ja. Dus, maar dat is,
Unamuno pakt dat eigenlijk op.
Die pakt dat op.
Die beaamt de kritiek, maar zegt dat niet op alles van toepassing, maar op een deel van toepassing.
Ja.
En je zegt die dwaasheid, Don Quixote is ook een belangrijk persoon in het schrijven en denken van, van Unamuno. Gaat natuurlijk ook over de dwaasheid.
Ja. Ja, voor Unamuno is Don Quixote, tragische figuur natuurlijk, dat is de Spaanse Christus. De Spaanse Christus die de dwaasheid op zich heeft willen nemen. Van het avontuur te zoeken. En niet redelijk te willen zijn. Niet te willen berusten in het redelijke stoïcijnse leven. Maar vol op de klap, bij wijze van spreken.
Ja.
Daarom is het gewoon een
goede... En dan ook schipbreuk te leiden, maar dat is dan onderdeel
en
van...
En dan schipbreuk te leiden, ja. Want dat staat hem heel duidelijk voor ogen. Wanneer een mens zo probeert de wereld van de liefde te verwerkelijken... door zich weg te schenken, door liefde te geven, door voor een ander te zijn... door niet te oordelen, maar een mens te winnen door medelijden te tonen... door te lijden, om hem zo, als het ware, te veranderen, mee te krijgen. Ja, als je dat doet, dan zul je ook inderdaad de prijs daarvoor moeten betalen. Dan is dat vanuit het perspectief van het gezonde verstand waanzin. Hè? En dan zal je daaronder komen te lijden. Nou, dat is wat die Don Quixote ook lijkt te doen. Hè? Je neemt dat op de koop toe. De prijs die hij daarvoor moet betalen, voor zijn avonturen, zijn geloof in zijn dromen. Daarvoor krijgt hij, bij ieder verhaaltje krijgt hij weer de prijs te betalen. Ja.
En je zegt al de Spaanse Christus. Unamuno heeft überhaupt toch een soort speciale plek voor Spanje in zijn hart of in zijn denken?
Ja, dus in die tijd... bezon men zich eigenlijk op de toekomst van Spanje. Spanje had eigenlijk net die Spaanse kolonie in Californië in de United States waren ze kwijtgeraakt. En het koninkrijk van Weleer was verloren eigenlijk. Dus men dacht, hoe moeten we dan verder leven? Zijn we dan misschien gewoon een onderdeel van Europa in plaats van... de baas daarvan of de leidende natie. Moeten wij gewoon deel uitmaken van het rationalistische Europa. En hij meent van niet. Hij meent dat de Spaanse ziel dus is... de ziel van Don Quixote, van Cervantes. En hij meent met zijn boek ook over het tragisch levensgevoel... ook uitgelegd te hebben hoe die Spaanse ziel in elkaar zit... dat daar het verlangen naar leven prevaleert. Het irrationele prevaleert. En dat Spanje moet vasthouden aan zichzelf... en als zodanig van betekenis moet proberen te zijn voor Europa. Dat zonder de Spaanse ziel in rationalisme verloren gaat. Zo moet je het zien.
Een soort noodzakelijk tegenwicht binnen een groter Europa.
Ja.
Een wat warmbloediger, doorleefder,
juist.
Tragischer...
Ja, een tragisch
element in het Europese palet als tegenwicht tegen dat rationele, kille.
Ja.
En waarom dan tragischer dus inderdaad?
Ja, dus inderdaad, dat moet steeds toe worden gelicht. De menselijke ziel is een vat vol tegenstrijdigheden. Ik had het al over dat verlangen naar kennis en het verlangen naar leven. Naar oneindig leven. Niet een beetje, maar onsterfelijkheid. En dat moet ook zo, hè? Dat
Spaanse mystiek
die ziel
ook, natuurlijk.
Die moet tragisch zijn, die moet tegenstrijdig zijn, zegt hij. Want ofwel verval je anders in een rationalisme, ofwel verval je in het geloof van de kolenbrander, zegt hij. In het geloof van de kolenbrander, dat zomaar zonder enig bezwaar allerlei dogma's overneemt, zonder die te willen betwijfelen. Het echte geloof dat ontworstelt zich steeds aan skepsis. En die is nodig. De reden is nodig in de zin van dat het geloof steeds betwijfelt. Aan die skepsis ontvlamt het ware geloof. Het ware geloof, je zei, het is eigenlijk de Spaanse Kierkegaard, daar komt dat naar voren. Het eigen geloof is wat je steeds... dat ontvlamt aan skepsis, aan niet zeker weten. Dat mag nooit in een zeker weten verzanden. Dan precies ontbreekt die passie voor de onsterfelijkheid. Mm-hmm. En dan krijgt dat geloof ook nooit het karakter van het getuigenis in actieve liefde voor dat doel.
Als het niet ontvlamt.
Ja. Als het niet ontvlamt aan die skepsis.
Ja, en ik kan me daarbij voorstellen dat het ook gelijk weer, sowieso denk ik een hele hoop van die enerzijds wel, anderzijds niet dingen zoals met het is die eeuwigheid is nu en straks en het is haalbaar en het is niet haalbaar. En dit is ook zo'n ding van het moet wel bevochten worden op skepsis, maar ook weer niet dogmatisch worden. Waarschijnlijk omdat het dan abstraheert of zoiets of een abstractie wordt. Of
ja, omdat je dan ook in dat geloof een bepaald soort rust vindt die niet constitutief is voor het bereiken van dat doel.
Ja.
Dus je zit dan een beetje te dutten en bij de mis. Whatever, in plaats van te begrijpen dat het om jou gaat en om het hier en nu.
Ja.
Ja, zo ongeveer schrijft hij daarover.
Christendommetje spelen, zegt Kierkegaard.
Christendommetje spelen, ja. Ja, dus mensen zitten heel geduldig naar het verhaal over Abraham en Isaac te luisteren. En zeggen, ja, zeker de verhalen van het geloof, ongetwijfeld. Maar zonder te begrijpen dat dat voor hen de vader is. En dat zij nu zelf, nou ja, niet hun zoon moeten afslachten. Maar, maar toch de paradox van het geloof moeten zien te ontdekken in hun leven. En daar op kunstzinnige wijze van moeten getuigen. Dat ontgaat hen dan. Dat is het geloof van de kolenbrander. En in dat opzicht is die reden constitutief voor het geloof in ware zin. Dat is altijd iets wat je ontworstelt aan het ongeloof. Het leven is een strijd. Bij Pascal vind je diezelfde opvatting. Want wij zijn steeds geneigd om het geloof met rust, met een soort zielerust in verband te brengen. Maar deze denkers, Unamuno voorop, die met doen onrust. Dat niet. Die zien dat agonistische, wat ook voor Nietzsche zo cruciaal is, dat zien zij in het geloof. En zij proberen daaraan vast te houden. Alleen door die strijd is iets van het verlangen naar onsterfelijkheid te realiseren.
Ja.
En niet door je op te sluiten in de grotten.
De berusting van.
In de grotten die Nietzsche noemt kerkengrotten. Maar door in de wereld, in het hier en nu, dat proberen waar te maken.
Dank. We hebben het gehad net over Miguel de Unamuno. Een man die dus in zijn leven meermaals verbannen is geweest. En ja, waarom is dat nou? Door dictatoriale regimes gebeurde dat. En dat is toch wel omdat hij in zijn denken heel erg niet het heeft over de mens in het algemeen, maar de mens in het bijzonder. Een mens van vlees en bloed. En als we die serieus willen nemen, moeten we niet de mens in het algemene liefhebben of de mens in het algemeen beschouwen, maar echt ja, in zijn eigen existentie. En ja, dat staat natuurlijk op gespannen voet met regimes, zeker met een totalitair systeem daarachter, die de mens wel als een eenbakkenzelfde vorm willen neerzetten en dat willen opdringen. Het is niet zo dat Unamuno geen aandacht heeft voor gemeenschappen. Hij zegt, jawel, natuurlijk, die zijn hartstikke belangrijk, maar die moeten bezield en bewoond worden door mensen van vlees en bloed. En heel, zijn belangrijkste werk is het tragische levensgevoel. En dat begint eigenlijk met een hele fundamentele vraag. Namelijk, hoe moet je filosoferen? En daarin zien we echt een duidelijke twee richtingen, eigenlijk twee afslagen. Hij zegt namelijk, hoe moet je filosoferen? En hoe is dat tot nu toe nou altijd gedaan? Nou, heel vaak wordt filosofie gedaan door mensen, ja, die eigenlijk haast zelf niet van vlees en bloed lijken te zijn. Die proberen objectief, rationeel, van een afstand beschouwend de wereld te bekijken. En daardoor verdwijnt ja, de persoon daarachter. Unamuno probeert te zeggen van ja, je moet recht doen aan de mens en echt denken, dat kan alleen door personen zelf gebeuren, die geëngageerd zijn, die ook hun eigen persoonlijkheid laten spreken. En dus moet je niet alleen de ratio laten spreken, maar ook de verlangens die in je mens zitten. En bij Aristoteles haalt hij vandaan, ja, de mens heeft een verlangen naar weten. En hij zegt, ja, dat is eigenlijk veel te leidend geworden in de filosofie. We hebben een verlangen naar kennis inderdaad, een verlangen naar weten, maar ook naar een verlangen naar het leven. En daar zit eigenlijk ook een verlangen naar onsterfelijkheid aan, namelijk dat leven nooit eindigt. En dus dat verlangen is niet zomaar iets, niet een verlangen naar iets kleins, maar nee, naar dat absolute, het eeuwige, het onsterfelijke. Timo noemde het erotische verlangen naar een vervulling van een ja, altijd aanwezig menselijk tekort, namelijk dat er uiteindelijk de dood is. Maar als je dus goed kijkt, dan blijkt het vooral eigenlijk de ratio te zijn die ons telkens de dood voor ogen plaatst. En telkens eigenlijk de mens wijs maakt dat de dood inderdaad het einde is. En dus moet je niet meer verlangen naar die onsterfelijkheid. Hij heeft het onder andere over Spinoza. En die ziet dat in alles, alles streeft naar doorleven, naar voortbestaan. Maar zegt Spinoza, daar moet je uiteindelijk niet doen. Wijsheid is uiteindelijk berusten in de wetenschap dat het leven eindig is. En het hele denken begint bij Plato. Die zegt uiteindelijk van natuurlijk de reden moet heersen over de passies. En wat is nou het grote waagstuk waar de mens voor staat en die hij moet aangaan, is enerzijds dat verlangen kennen van naar dat onsterfelijke en tegelijkertijd ook proberen dat werkelijkheid te laten worden. Nou, hoe kan dat? Door actieve liefde noemde Timo als een belangrijke. Dat gaat dus net over het idee dat je uiteindelijk anderen en de hele wereld rondom ook moet benaderen als zaken van vlees en bloed, van mensen van vlees en bloed. Je moet ze helpen omdat je uiteindelijk zonder hen die onsterfelijkheid niet kan bereiken. Je moet ze niet als dingen en als instituties zien, maar dat alles zien als mensen en dieren en wezens van vlees en bloed. Hij noemt mensen de hele wereld wil benaderen als van vlees en bloed. Daarmee gaan we de schepping voltooien door het dus te verpersoonlijken. En dat heeft ook iets esthetisch, want waarbij de kennis centraal staat, dan gaat het heel erg over de ratio en over het denken. Dat creëert een wereld van honger en van strijd, van tekorten. Terwijl als je die onsterfelijkheid centraal stelt, dan ga je een wereld van mogelijkheden denken. Niet van noodzakelijkheid, maar van mogelijkheid. En daarbij is verbeeldingskracht heel belangrijk. Dan roep je die andere wereld tevoorschijn ook in je gedachten. En ook dat is dus een instrument van kennis, verbeeldingskracht voor Unamuno. En niet alleen de ratio, die natuurlijk het meest leidend altijd is in de filosofiegeschiedenis. Kun je dat hemelse leven nou dan al bereiken? Is dat al haalbaar? Ja en nee. Enerzijds moet het nog tot stand komen. Er zal altijd een tekort blijven. En tegelijkertijd kun je dus ook door actieve liefde het op een bepaalde manier scheppen. En is dat hemelse leven nou iets wat in een hiernamaals is, dan en ooit? Nee, het is ook in het heden realiseerbaar, maar ook weer niet volledig. Dus daar blijft een permanente strijd in. Is Unamuno dan daarmee een hele klassieke christelijke denker, omdat het gaat over onsterfelijkheid, omdat hij Paulus aanhaalt en het over de opstanding van de doden heeft? Ja en nee, want ergens ontmythologiseert hij ook wel echt bepaalde christelijke dogma's. Bijvoorbeeld de hel maakt niet een plek van vlammen van, maar een plek van wetten, terwijl de hemel is de plek waar die liefde prevaleert. En hij zegt ook dat zijn geen gescheiden werelden, want we zijn altijd verantwoordelijk ook voor de ander. Het kan niet zonder de ander, het moet met de ander. En zolang er dus anderen in de hel zouden zitten, zit er nooit eigenlijk iemand echt in de hemel. En op een andere manier is hij ook niet traditioneel christelijk, omdat hij heel erg de strijd benadrukt en zegt, berusting is een groot gevaar. Er moet geen grens zetten aan dat verlangen naar die onsterfelijkheid. En er is dus heel erg de nadruk op het lichamelijke, wat natuurlijk ook in het christendom zit met een opstanding der doden op een dag. Maar hij zegt dus ook, het is geen afwijzing van het lichaam. Nee, dat hele heden moet daar ook in betrokken worden. Het is niet een nu wachten tot er ooit iets komt, maar ook een hedendaags en heden ten dagen streven van die onsterfelijkheid. Dat werkt door in het heden. En hij zegt dus, hoe kan dat nou? Waarom zit er zo'n strijd tussen dat traditionele christendom en het christendom van Unamuno, om het zo te noemen? Hij zegt, omdat het rationalisme ook in het christendom en in het katholicisme terechtgekomen is. Hij ziet het ook bij protestantisme terug. En daarmee sluit hij eigenlijk erg aan op Nietzsche, die ook zegt, christendom is zo levensontkennend. Unamuno beaamt dat, maar zegt wel, dat is dus een bepaalde vorm van het christendom, het platoonse christendom, dat een mix aangegaan is met het Griekse denken. Terwijl het ware christendom, zou je kunnen zeggen, is een dwaasheid. Is juist tegen dat rationalistische, maar gaat ook over het levensbevestigende juist. En die dwaasheid, dat is een personificatie daarvan, is natuurlijk Don Quixote. De Spaanse Christus noemt hij hem. En dat is dus ook na het niet berusten in zo zijn de dingen nu al, of in zo zijn de dingen nu eenmaal logisch, maar is juist het leven aangaan. En ook al leid je dan schipbreuk, daar uiteindelijk toch vol voor gaan. En daar zie je dus ook het tragische, want er is een soort strijd gaande in de mens. Een strijd tussen het sceptisch en het niet geloven. En aan de ene kant en aan de andere kant het geloof van de kolenbrander, zoals Unamuno dan noemt, namelijk een onbetwist en prima dogmatisch geloof. Hij zegt, we moeten niet naar dat dogmatische geloof van alleen maar beamen en indutten in de kerkbank. Nee, het moet betwist en betwijfeld worden. Maar door die skepsis kan het ontvlammen. Dan kun je je ontworstelen aan het niets, maar ook aan het dogmatische. En uiteindelijk tot die daadwerkelijke liefde komen. Spanje is de plek waar hij geboren en eigenlijk gestorven is. Een land wat ook daarin zoeken is. En hij ziet een speciale plek voor Spanje daarin om eigenlijk tegen de rationalistische muur ten noorden en westen, oosten van Spanje. Die warme ziel te zijn van de passies en het verlangen naar dat onsterfelijke, naar het onmogelijke. En tegelijkertijd daar bereid zijn om schipbreuk te leiden om dat te verwezenlijken. Heel hartelijk dank Timo voor je heldere verhaal. Dankjewel Jozef. En jij dus heel hartelijk dank voor het luisteren. Volgende keer hebben we nog wel een aflevering, een speciale bonusaflevering over Blaise Pascal. Dus hou daarvoor vooral je podcastfeed in de gaten. En heel graag tot in ieder geval dan die aflevering. En heel graag een andere volgende keer. Emmenez-moi au bout de la terre. Emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que